Welkom bij We moeten het eens over seks hebben. De podcast over seksueel en relationeel opvoeden. Voor ouders, opvoeders, grootouders en iedereen die met de volgende generatie aan de slag gaat. Ik ben Lien van Geebergen, Sexual Growth Inspirator en ook deze podcast wil jou inspireren tot bewustere keuzes in jouw seksualiteit en die van je kinderen. Welkom! Overvloedscoach Céline Tijdgat is vooral bezig met geld. Zo lijkt dat toch op het eerste gezicht. Dus helemaal niet met seks. Maar tijdens ons gesprek kwamen we eigenlijk tot de verrassende vaststelling, enfin, dat wisten we misschien al lang, dat we eigenlijk met dezelfde dingen bezig zijn. Want er is een connectie tussen geld enerzijds en seks. En eigenlijk heeft het allemaal te maken met één codewoord, één gezamenlijke link. Overvloed. Een gesprek dus over overvloed.
Goedemorgen, Céline Tijdgat, overvloedscoach. Welkom in de podcast. We moeten het eens over seks hebben, waarin ik zoveel mogelijk mensen wil inspireren om op een andere manier te kijken naar seksueel en relationeel opvoeden. En dat komt terecht bij mensen als Céline, overvloedcoach. Dat heeft niks met seks te maken.
En toch alles.
Alles. Stel je eens voor, Céline.
Ja, ik ben dus, zoals je zei, Céline Tijdgat, overvloedcoach. En ik help mensen die stress hebben rond geld om er meer van te genieten. Ik denk, dat is gekomen omdat ik merkte van hoeveel dat we tekort zagen. Dat we eigenlijk wel van alles meer dan genoeg hebben. Dat begon met geld, maar eigenlijk ging dat over zoveel meer. Dat ging over vriendschap, dat ging over vertrouwen, dat ging over de natuur. Daarmee dat ik dacht van, ik wil mensen dat ook laten zien. Dat er meer is dan wat dat we soms opmerken. En dat we meer mogen genieten van het leven.
Overvloed, ja, dat lijkt, zoals ik al zei, niet direct iets met seks en relaties te maken, maar eigenlijk heel veel, want je haalt al zelf aan ook vriendschappen.
Ja.
Partnerrelaties denken heel vaak.
Ja. Liefde ook, hè.
Liefde. Ja. Heel veel praktische organisaties in de relaties en in de manier waarop we met mensen omgaan, denken we heel vaak in tekort.
Ja, ik denk dat iedereen kent wel de voorbeelden van de vrouwen die zagen over de mannen dat ze niks doen. Ik heb daar ook af en toe gezegd van, goh, en hij doet dat niet, en hij doet dat niet. Maar er zijn wel heel veel dingen dat hem wel doet. Ja. En ook daar zien we soms het tekort. Maar het is zo, ja, vanaf dat je op iets focust, wat je aandacht geeft, groeit. En als je enkel daarop focust, ja, dan zie je enkel dan nog. Terwijl als je op het ander focust, dan zie je wat voor de mogelijkheden dan er kunnen ontstaan eigenlijk.
Misschien moeten we eens beginnen met, wat is voor jou de definitie van overvloed?
Overvloed. Oh, dat is al lang geleden dat ik daarover nagedacht heb. Dat was eigenlijk zo vanzelfsprekend. Voor mij is overvloed je eigenlijk omringen met alles wat dat jou gelukkig maakt. En dat gaat, ja, zoals ik daarnet al zei, over heel veel, over vrienden. Dat je geen vrienden aanvaardt die jou niet gelukkig maken. Dat kan wel zijn dat je heel vaak in discussie gaat met een bepaalde vriendin en dat die eigenlijk, als je daarvan terugkomt, dan denk je, dat heeft eigenlijk meer energie gevergd dan dat het mij gegeven heeft. Ook qua spullen, want heel vaak wordt geld zo van, je moet zoveel mogelijk willen. Maar daar gaat het voor mij helemaal niet om. Want wat heeft het nut van zoveel te hebben, van je huis vol te zetten met spullen, dat je kunt kopen omdat je het geld hebt, maar waarvan dat je helemaal niet gelukkig wordt? Ik heb hier echt 2 maanden geleden, ik werd zot van alle rommel dat er in mijn huis was, want dat stapelt zich sowieso op een of andere manier wel op. En hoe gelukkig dat ik werd van dingen weg te doen. En oké, je kunt dan denken van, ja, maar dan moet ik verkopen of dan moet ik proberen het maximaal eruit te halen. Maar buiten één rommelmarkt heb ik eigenlijk gewoon alles naar het containerpark gebracht en de kringwinkel, omdat ik dacht van al de energie dat ik zou spenderen in dat proberen te verkopen op Facebook, dat zou mij ook niet gelukkig maken voor die 5 of 10 euro dat je er dan misschien van krijgt. Dus het gaat echt over alle acties, alles wat dat je doet in je leven, dat je enkel doet wat dat jou gelukkig maakt.
Mm-hmm. Ik zie overvloed als er is altijd op de juiste moment net genoeg wat dat je nodig hebt.
Ja.
En dat is afgestemd. Want uiteindelijk heel vaak dingen te veel hebben, creëert ook een tekort. Ja. We zijn ons daar niet van bewust dat als we heel veel spullen hebben, of heel veel vrienden hebben, of heel veel aandacht of liefde krijgen van iemand, dat op zich, wanneer dat te veel is, creëert op zich ook weer een tekort. Ja. Een tekort aan ruimte, een tekort aan ontplooiingsruimte, een tekort aan kansen om jezelf te zijn, bijvoorbeeld.
Ja.
En overvloed is eigenlijk op het juiste moment dat wat je nodig hebt in de juiste afgestemde hoeveelheid.
Ja.
En in dat opzicht sukkelen we daar nog wel alles mee.
Ja, want het is heel vaak te veel of te weinig. Zo.
Het is moeilijk om het evenwicht te vinden. Om voor jezelf ook uit te maken, wat is voor mij de correcte hoeveelheid dat ik
heb. Want we hebben ook altijd geleerd, meer is beter, hè?
Ja.
Plus de bijhorende oordelen daarbij, hè? Want je moet wel altijd meer proberen te hebben, maar als je meer hebt, dan krijg je daar ook heel veel oordelen over. Van, je hebt meer dan de ander en dat is dan ook weer niet goed. Dus ja, we hebben dat niet echt geleerd, denk ik, van wat dat genoeg is eigenlijk. Ja, dat is mooi omschreven.
Want eigenlijk, ik merk het ook heel vaak in relaties en eigenlijk ook in dagelijkse dingen, op tv, op nieuws. Ik was daar straks nog aan het bedenken hoe weinig wij de gewone normaliteit tonen. Wij tonen heel vaak de miserie en wij tonen heel vaak het te veel. Ja. De mensen die te rijk zijn, de mensen die te arm zijn. En we vergeten daarbij dat de grote middenmoot het eigenlijk gewoon goed heeft.
Ja.
We zijn nu vandaag misschien een beetje een crisissituatie voor iedereen, maar uiteindelijk heeft de grote middenmoot het goed. Net zoals in relaties.
Mm-hmm.
Er zijn mensen waar dat het falikant fout mee loopt, en dat moeten we erkennen. En er zijn mensen waar dat het heel goed mee gaat, waar zijn we heel vaak jaloers op. Maar er zijn ook heel veel mensen waar dat het gewoon kabbelt.
Ja, ik denk dat dat beeld soms...
Maar dat is saai. Ja. Kabbelende mensen en kabbelende levens.
En ik snap dat. Saai. Dat is ook waarom ik niet meer naar het nieuws kijk. Omdat je gewoon weet, van je wordt daar continu geconfronteerd met alles wat dat slecht is. Terwijl dat op mijn Instagram kies ik de accounts dat ik volg die mij goed nieuws geven. Zoals er is zo één iemand en die vertelt dan telkens van alle goede dingen dat er gebeuren. Bijvoorbeeld, blijkbaar hebben ze in een of ander, ik weet het nu niet meer van buiten, het regenwoud, ik weet het niet, zenders op de bomen gezet met een telefoonsignaal, zodat die binnen 1 kilometer kunnen horen waar dat er... waar dat er gekapt wordt. Waar dat er grove machines worden gebruikt, zodat ze eigenlijk heel snel kunnen weten, dus de lokale bevolking krijgt dan een sein van hola, ze zijn daar illegaal aan het kappen. Maar hoe zalig is dat? En het enige wat we horen is opnieuw van hoe slecht dat het allemaal gaat. Maar ik zou zo graag een beetje meer aandacht willen voor zo'n nieuwtjes. Want dat geeft toch hoop van, oh kijk, er worden oplossingen gezocht voor ons probleem met het milieu.
Er zijn wel degelijk mensen bezig met dat oplossen.
Maar dat wordt niet getoond. En hetzelfde met relaties. Zo van, ja, we focussen graag op de miserie van een ander. Dat wordt dan heel groot uitgesmeerd. En we praten daar... Ja, ons brein is daar ook op gemaakt dat we over die situaties praten, vermoed. Ik denk dat jij het beter kunt uitleggen wetenschappelijk. Maar... dat we telkens een inspanning moeten doen om ook over de goede dingen te praten. En inderdaad, dat we ook gewoon de voorbeelden mogen tonen van hoe het saai is, maar daarom niet slecht.
Ja, en ik denk dat we dat eigenlijk vooral En zoals ik daar juist zei, overvloed is het afgestemde op het juiste moment, juist genoeg.
Ja.
Ja, dat is geen, dat heeft weinig nieuwswaarde.
Ja.
Dat,
terwijl dat we dat echt wel nodig hebben, die voorbeelden. Hè?
En, ja, om, want hoe doen die mensen dat?
Ja.
Hoe slagen die erin om in de dagelijkse saaiheid van het leven...
maar saaiheid klinkt ook wel een beetje negatief. Hè? Ik denk dat het eerder de routine is. Zo van...
Ja, maar toch in de routine van het kabbelende beekje. Ik heb ooit dat in mijn eerste boek geschreven in Vrij Af. En mijn boekencoach die kreeg toen haar ging rechtstaan. Ze haatte dat, de omschrijving van het kabbelende beekje. Maar soms is het ook wel erkennen dat je relatie, je partnerrelatie, je gezin, maar ook je seksualiteit, dat allemaal gewoon bij momenten een kabbelend beekje is.
Ja.
Voordat je in de volgende... problematisch.
Dus ik zag daar net al voor mij, zo van, ja, je hebt dat kabbelend beekje en af en toe hadden daar een paar grote rotsen in en dan...
Een waterval.
Dan zit het even vast en dan, inderdaad, dan ontstaat er een klein gatje en daar wordt dan al die energie door. Maar ja, het is een kwestie van inderdaad te zorgen dat het blijft kabbelen, dat als er inderdaad van die grote rotsen komt, dat je een manier vindt om daar toch door te gaan. Dat je dat gaatje vindt waar dat water door kan. Zo, ik vind het een heel mooie metafoor.
En ja, het is eigenlijk, want ik ben op dit moment bezig in mijn derde boek rond seksueel en relationeel opvoeden, het hebben over behoeftes. Mm-hmm. Mijn stuk aan het uitschrijven over hoe belangrijk zelfzorg is.
Ja.
Zelfzorg is eigenlijk weten wat dat je nodig hebt.
Ja, want ik denk dat zelfzorg, het eerste wat ik daarvan leerde, is van, oké, je moet zorgen dat je tijd hebt voor jezelf. Dat je dingen doet die jou oplaat. Maar eigenlijk gaat het nog beter over... wat je nodig hebt in het dagelijkse leven. En niet zo één keer om de twee weken een dagje naar de sauna met een paar vriendinnen. Niet dat ik dat niet leuk vind, alleen.
Nee, maar als we kijken naar wat is een behoefte, dan komen we weer bij die definitie natuurlijk van overvloed. Want wat is een behoefte? Dat is iets wat nu ad hoc er is. En als ik nu een droge keel heb van te praten, dan pak ik een slokje thee of water.
Mm-hmm.
Grote dorst is dat niet, maar... als ik nu dat negeer, dan gaat dat weg.
Ja.
Dan is dat er niet meer.
Nee, maar dan komt dat
en dan later komt ook. Dat later terug, misschien niet. We weten allemaal dat als we een drukke dag hebben, dat we soms een hele dag niet eten. Maar het is niet dat we dan per se 's avonds dan gaan bijeten. Dat we dan eens 3 maaltijden gaan inhalen. En daar zit uw overvloed eigenlijk ook aan. In het herkennen van uw noden, wat heb ik nu op dit moment nodig?
Ja.
Maar, en niet alleen in het materiële, maar ook in de relatie met mensen. Ja. Knuffel, aandacht, een goed gesprek, intimiteit. En als dat er is, op het moment dat dat er moet zijn, dan is het overvloed.
Ja. En het ding is dat je dat vaak niet beseft, hè?
Nee.
Want het is... een behoefte dat niet ingevuld wordt, dat merkte.
Ja.
Van, ah, ik heb dat nodig en ik heb dat niet. En dan gaan we ons daarop focussen. Maar eigenlijk, een behoefte die wel onmiddellijk wordt ingevuld, van inderdaad, van, we hebben hier die thee voor ons, we staan daar niet bij stil dat we een beetje dorst hebben. Maar als uw partner niet direct daar in de buurt is voor een knuffel te geven...
Mm-hmm. Of voor allee, seks.
Of ik bedoel, ja, juist wel eigenlijk van als ze maar eerst van oké, je bent blij dat je het gehad hebt, maar je hebt er niet bij stilgestaan dat je het nodig had en dat het er juist op dat moment was.
Ja.
En daar mogen we eigenlijk wel wat meer bij stilstaan. Oh, dat is mooi.
Ja, en ook, de vraag is dan, hoe kunnen we dat onze kinderen duidelijk maken? Want eerst en vooral ben ik ervan overtuigd dat je dat kan door dat voor te leven. Maar wij weten allemaal dat een bewustwordingsproces is en dat je dus af en toe... echt moet tonen en het echt moet laten zien.
Ja.
Hoe toon je mensen dat ze in overvloed leven?
Ik doe dat vooral door te tonen dat je aan het genieten bent. Wat dat soms moeilijk is, want als je aan het genieten bent, dan heb je echt geen zin om je gsm erbij te pakken. En zeggen van, kijk mensen, ik ben aan het genieten.
Ja, dat is de fake wereld van de sociale media. Ja. Ik vind dat eigenlijk ook, dan ben ik zo... eigenlijk offline aan het genieten van een boek te lezen, die gsm, ver weg, want dan kan ik me echt op mijn boek concentreren. Ja. En dan denk je eigenlijk wel om een foto van mij te maken.
Terwijl dat ook wel belangrijk is om dat te tonen, hè, van ik denk dat er te veel mensen het beeld krijgen. Daarom ook dat ik daar echt nadruk op wil leggen. Hè? Want ik wil mij een beetje afstoten tegen het idee van we moeten hard werken en veel werken. En het moet allemaal moeilijk zijn. En daarom wil ik echt op mijn social media ook tonen van kijk, het is oké om te genieten. En het is oké om even tijd voor jezelf te pakken en te ontspannen. En daarna gaat het wel makkelijker. Het hoeft niet altijd moeilijk te zijn. Maar inderdaad, ja, dan zitten we met dat conflict natuurlijk.
En dus maak je dan een fake foto?
Zo af en toe, ja. Maar dan komt wel de tekst erbij van hoe dat ik mij voelde op dat moment.
Ja.
Dus
dat proberen we dan. Ja. Voor de rest doen wij helemaal niks van fake en filters op Instagram.
Filters weiger ik te gebruiken. Ik heb dat één keer gedaan. En mijn dochter kwam... Mama, je zag er lelijk uit. Dus van, oké. Maar dat was... Ja, ik vond gewoon dat ik er super slecht uitzag. Maar... Dus ja, ik heb mij één keer daartoe laten verleiden en nooit niet meer.
Ja.
Nee, puur natuur dan maar. Zelf al heb ik wallen onder mijn ogen. Want ja, het is niet omdat ik zeg dat we zoveel mogelijk genieten, dat ook elke dag lukt. Hè. Je hebt ook gewoon je leven dat gebeurt. Een discussie met je partner. Uw kinderen die zich niet goed voelen en heel veel energie vragen. En dat je geen tijd hebt gehad om voor jezelf te zorgen. En dat iedereen rond je van alles vraagt, maar... Het is oké als je dan daarna terug die balans zoekt. Hè?
Ja. Ja, want dat is eigenlijk, hè, zoals ik zei daar juist al, van, er is langs de ene kant ook te veel, zorgt ook voor tekort. Ja. Ja, dus ja, is een beetje, en mijn dochter heeft, we zitten in een traject naar dyslexie-diagnose. En ja, het gaat moeilijk om in te slapen. Het gaat moeilijk op school en ze gaat niet graag naar school op het moment. En ik besprak dat met mijn huisarts over en hij zegt zo, ja, vroeger was het niet ideaal, maar het was wel gemakkelijker, want er werd eigenlijk geen aandacht aan besteed. Het ging gewoon met een hoop mee en het ging vaak met minder problemen, terwijl er nu een heel groot aanbod is om te helpen, waar ik heel dankbaar voor ben. Waar er heel veel mogelijkheden zijn. We moeten op dit moment de keuze maken voor voorleessoftware. Ik had over mijn oren tuten met al de mogelijkheden die er zijn. Maar tegelijk is dat ook wel hetgeen wat ons stress bezorgt.
En ja, keuzemogelijkheden. Ja.
Dat we op dat moment... En je merkt dat in alles. Vroeger kon je alleen maar trouwen met iemand uit je dorp. En dan was misschien de keuze rap gemaakt. Maar vandaag kunnen we trouwen en kunnen we een relatie hangen met heel de wereld.
En we zitten altijd te denken van, is dat wel de goede keuze? Omdat er inderdaad zoveel keuzemogelijkheid is, dat we een beetje in die stress geraken. En ook heel veel, ja, die FOMO speelt op heel veel vlakken. Hè. Ik kan mij voorstellen, als je dan iemand vindt, dat er toch nog ergens een stemmetje is. Misschien niet in het begin, hè, maar na een tijdje van, goh, was er toch niet iemand beter? Of heb ik wel de juiste beslissing genomen? Zo op het moment dat je zo'n beetje in een dipje zit. Omdat je zoveel keuze hebt en dat je toen een bepaalde keuze gemaakt hebt. Maar er zijn, ja... Dat we daar toch wel blij mee mogen zijn met de keuze die we toen gemaakt hebben en proberen terug dat evenwicht te vinden als het in een dipje zit. Hè.
Ja, te veel aan mogelijkheden. Dat is hetzelfde is in relaties. Hè. Vroeger was het heel simpel. Je trouwde met iemand van het dorp. Dat was per definitie een heteroseksuele relatie en daar moesten per definitie kinderen van komen. En vandaag, al heel vroeg, word je geconfronteerd met eigenlijk zoveel verschillende keuzes. Hè? Ja. Ik bedoel, op zich is het natuurlijk geen keuze of je heteroseksueel of homoseksueel bent, bijvoorbeeld. Dat is geen keuze. Nee. Ik bedoel, je bent gewoon zo. Maar het is wel een keuze of je ervoor kiest om ervoor uit te komen en of je daarin meegaat. En ik kan mij voorstellen dat het voor heel veel jongeren ook als een stress voelt, als een druk voelt, van ik moet nu een keuze maken.
Ja.
Terwijl dat eigenlijk een overvloed ook weer is. Hè? Want hoe is geweldig is
ja, ze mogen kiezen.
Dat je mag zijn wie je bent.
Ja.
Dat je mag gaan staan waar dat je wilt gaan staan. In het veld van homoseksualiteit, heteroseksualiteit, maar ook in het veld van man-vrouw dynamiek en genderidentiteit. Je mag gaan staan waar dat jij wilt gaan staan.
Ja.
Maar tegelijkertijd is daar creëert dat eigenlijk een overvloed aan keuze, te veel aan keuze.
En daar is dus de clue van echt te gaan voelen, ook iets waar dat we niet echt veel van geleerd hebben, maar te gaan voelen wat dan nu de juiste keuze voor jou is. Hè. Ja. En voor echt te kunnen zeggen van... Want als je beslist met je hoofd, dan is de kans op die FOMO wel heel reëel, omdat je hoofd iets heeft beslist, maar je lichaam is daardoor niet mee. Maar als je echt gaat voelen wat dat voor jou de beste keuze is, dan ga je veel minder die spijt hebben over die beslissingen. En dan ga je gewoon veel meer je kunnen overgeven aan die beslissing dat je genomen hebt. Omdat hij juist is voor jouw lijf.
Mm-hmm. Het doorvoelen van de beslissing. Ja. Nu, wij zijn alle twee, ja, dat ligt het dan in het human design, we zijn alle twee emotioneel autoriteiten.
Ja.
Waar dat we alle twee op dat moment mee aan het zoeken zijn, denk ik. Ik misschien wat meer dan jij.
Ja, maar ook, het was wel een hele verheldering. Want ik denk dat iedereen van onze generatie zo'n beetje opgevoed is van als we verdriet hadden van ja, maar het is allemaal niet zo erg. Of stop maar met wenen. En ja, ik heb dat geleerd om dat allemaal dus weg te stoppen. En dat heeft zich geuit in allemaal kleine verslavingsjes. Zo de gsm, de tv, het eten. Allerlei afleidingsmanoeuvres voor wat ik echt wil doen eigenlijk. En dus, toen ik hoorde dat ik eigenlijk een emotionele beslisser was binnen Human Design, dat ik snapte dat ik eigenlijk geen beslissingen kon nemen. Omdat bij die emotionele beslissing is de bedoeling dat je emoties doorleeft. Maar ik heb die altijd weggeduwd op een of andere manier. Ik kon daar geen contact mee maken. Het is pas de laatste 5 jaar, denk ik al langer geleden, 7, 8 jaar, toen ik mijn burn-out had, dat ik dacht van, oh, ik weet, iemand heeft de osteopaat dat ik zag toen, zei mij ooit, jij bent wel gevoelig precies, hè. Ik heb hem eens goed uitgelachen. Ik zei van, maar allee, dat kan niet. Ik ben zo rationeel als dat maar kan zijn. Maar hij had wel gelijk, want elke keer als ik iets zei, dan kwamen er tranen uit mijn ogen, maar ik probeerde die te verdringen, want ja, dat mocht niet natuurlijk, hè. En nu merk ik van naarmate dat ik zo een beetje observeer hoe dat mijn gevoelens zijn en dat ik erop let van ze niet weg te duwen, dat het inderdaad wel duidelijker wordt. Als ik nu een zin zeg die niet klopt, dan voel ik weerstand in heel mijn lijf. Ik liep vast op de overtuiging dat het makkelijk kon zijn. Voor mij liep alles moeilijk en de situaties hier thuis en met mijn werk, alles wees erop dat het allemaal heel, heel, heel moeilijk was. Ik dacht van, ik wil dat eigenlijk helemaal niet geloven, want ik besefte ook al rationeel van, ik heb het eigenlijk moeilijker gemaakt dan dat is. En dan ging ik naar mijn sheltsy-therapeut, waar dat we echt zo gingen gaan zien voor die overtuiging om te buigen. En ik wilde eigenlijk geloven dat het makkelijk kon. Dus mijn zin was, ik geloof dat het makkelijk is. En heel mijn lijf ging in weerstand. Dat was echt, ik voelde dat helemaal verkrampen. En het was echt van, nee, no way.
Ik wil het niet gemakkelijk hebben. Nee.
En dat had ik nog nooit gehad. Ik ga al heel lang naar die therapeuten. En elke keer dat we zoiets ombuigen, was het zo van, ik zei dat dan wel, maar mijn lijf reageerde niet echt. En toen ging het echt heel erg in weerstand. Dus dat was van, wow, ik heb veel dieper leren voelen, waardoor dat ik dat nu direct merkte. En op het einde van de sessie zei ik dat nog eens en dan voelde dat veel rustiger in mijn lijf. En ik heb sindsdien inderdaad gemerkt dat het precies allemaal makkelijk gaat. Maar dus dat is echt het verschil tussen die emoties toelaten en niet toelaten. Als je die toelaat, dan begin je veel harder je lijf te voelen. En echt te voelen van, oké, hoe voel ik mij nu en wat betekent die zin voor mij?
Nou, maar dat geldt vooral voor ons natuurlijk, hè? Want er zijn ook mensen die een human design hebben voor de mensen die dat niet kennen. Dat is zoiets gelijk, ja, het is geen horoscoop, maar de planeten bepalen eigenlijk welke poorten in je design op het moment van je geboorte geactiveerd zijn, open zijn, gedefinieerd zijn. En van daaruit heb je eigenlijk ben je een type mens. En een van die dingen is onder andere dat je, voor jou en mij geldt dat hetzelfde, maar dat is het enige ding, ik raakpunt dat we hebben. Dat is dat we allebei een emotionele autoriteit hebben. Dat wil zeggen dat we eigenlijk voor iets beslissen door een rollercoasterke of rollercoaster van emoties moeten gaan. Vooraleer dat we dat kunnen beslissen. Ja. En ja, voor mij is dat een enorme... ook een verheldering geweest. Maar ik zit nog in de fase dat ik daar echt mee experimenteren, want ik heb tot nu toe het eigenlijk altijd gedaan, sacraal, een beetje vanuit, zoals ze dat zeggen, zo'n beetje heel snel beslissen, blijf vragen,
buikgevoel,
buikgevoel.
Ja.
De laatste jaren heel hard getraind in dat buikgevoel. heel geweldig. Met access consciousness heb ik heel hard getraind in dat buikgevoel. Maar dat keigoed ook in geweest. Ik kan niet zeggen dat dat buikgevoel mij iets slecht heeft gebracht.
Het heeft je meer naar je lijf doen luisteren, ja. Van alleszins. Hè?
Maar nu ben ik tot de vaststelling gekomen dat ik ook even toch, ondanks dat buikgevoel, eerst even toch dat emotioneel moet verwerken.
Maar het ding is, jij hebt nog dat buikgevoel, dus je kunt dat eigenlijk verschillende keren aftoetsen, dat buikgevoel.
Ik kan dat ergens wel aftoetsen.
Verandert. Ik heb dat buikgevoel zelf niet.
Ja.
Dus dat is echt gewoon puur die emoties. Maar ik merk het ook binnen onze relaties, als we dan meer naar jouw topic gaan. Bijvoorbeeld, wij hebben, mijn dochter en ik zijn emotioneel. Mijn zoon en mijn man zijn niet emotioneel. Allee, dat wil niet zeggen dat ze geen emoties hebben, maar dat verduidelijkte voor mij wel heel erg van, als ik naar mijn dochter ga, die heeft haar eigen gevoelens. Maar als ik naar mijn zoon ga, die pikt mijn gevoelens op en doet dat maar 10. En dat was wel even van, oké, daar moet ik wel rekening mee houden. En sinds dat ik beter in mijn kracht sta, in mijn center, dat ik zo mijn emoties snap en beheers ze niet, want je beheerst ze nooit. Hè?
Nee.
Maar dat is, ja, controle is ook niet een goede woord. Maar zo...
Eigenlijk de rollercoaster kennen.
Ja,
meer, als je op een rollercoaster zit, als je de Python pakt, was het in Walibi, ja. Of de Baron in de Efteling, als je die een paar keren hebt gedaan, dan voelt die wel een beetje comfortabeler.
Ja, want je weet wat er gaat komen.
Je weet wat er gaat komen, ja. De kick, de echte kick van, is weg. Maar ja, je gaat nog altijd wel overkop, hè.
Ja, nee, het is dat. Maar ook, en ik vond het heel interessant voor mijn partner, want hij heeft, we gaan niet te diep duiken in human design, ik wil de luisteraars niet te overweldigen, maar je hebt drie versies, ik heb een gedefinieerd center, zoals dat je zei, dat jij en ik hebben. Dan heb je een ongedefinieerd center, dat is zo, er zijn nog bepaalde poorten geactiveerd, de details moeten jullie nu echt niet daarvan weten, maar... Je hebt dan ook degenen die helemaal open zijn. Dat is dat er niks van kanalen of wat dan ook, dus planeten, echt iets met dat emotioneel center te maken hadden op het moment van zijn geboorte. En één iemand zei eerst van, ja, omdat hij is dan volledig open en ik gedefinieerd, dus dat is wel tegenovergestelde. En ik voel heel veel emoties en hij niet. En ik werd er echt allemaal van, hoe kun jij zo kalm blijven? En ik dacht van, maar allee, snap mij nu toch eens van... Dat gaat niet, of dat gaat niet zo. Ah, ik kon me daar zo in frustreren. En het ding is ook, als je zo bij elkaar bent, kun je die charts samenleggen. En dat geeft dan een combinatie, omdat je in mekaars aura bent, dat dan ook bepaalde dingen versterkt. En blijkbaar, je hebt verschillende waves binnen die emoties. Je hebt de individual, de tribal en de community, denk ik, of zoiets. Ik heb er eentje op mijn eigen gedefinieerd. Maar als ik bij mijn man ben, dan zijn ze allemaal gedefinieerd. Hebben we allemaal waves van individual, tribal en collective. En dan is ze van, oké. Iemand zei mij toen van, amai, dat moet nogal vonken geven. En ik dacht van, bij mij ja, maar bij hem precies toch nog altijd niet. En ik vond dat zo raar. Ik zat te zoeken waar dat die vonken bij hem zaten. Zo. Ik probeerde dat, want human design is een experiment. Je moet dat een beetje bezien van... Hoe
gaan we dat proberen?
Eigenlijk?
We gaan dat proberen te doen.
Het is geen absolute waarheid, maar het is een beetje een gids. Hè? En dan zei iemand anders die human design aanleert, zei ze van, ja, maar hij heeft volledig open. Dus waarschijnlijk voelde jij 10-dubbel zo hard al die emoties en voelt hij helemaal niks. En ik zei dat aan hem en hij bleef zo stoïcijns. Dat is echt wel een woord dat bij hem past. Van, oh ja, nee, ik voel ook niks. En dan zegt ze van, oké, merci. Ik heb ze dus dubbel zo hard.
Maar. Dat is eigenlijk ook... Ja. Want wij zijn nu... Ja, ik ben 47, jij bent ook al
43.
En ik vind dat soms zo spijtig dat wij nu pas dat soort dingen moeten leren. Eigenlijk is dat... En ik denk, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat we dat niet nu hadden moeten leren aan de hand van human design. Als we een opvoeding hadden gehad waarin dat we open waren en waar dat, hoe zal ik het zeggen, waar we veel interactie hadden gehad, waar we veel dingen waren aangeboden rond hoe dat we emotioneel dingen kunnen verwerken. Ja. Niet alleen hoe dat we het moeten verwerken, want dat is wat we nu hebben. Hè.
Ja.
We hebben van onze ouders heel vaak een handleiding. geen verwijt trouwens. Hè. Zij wisten ook niet beter. Dat is,
ik denk heel onze generatie. Denk
ja,
dat
en
er
van
heel,
hun ouders een soort van handleiding gehad. We komen uit de middeleeuwen trouwens, daar was het erger. Maar we hebben van onze ouders een soort handleiding gehad die heel beperkt is. Mm-hmm. Want we zijn in een gezin met een beperkt aantal mensen opgegroeid. We zijn heel erg, ik toch, afgeschermd geweest van de tribe, de buitenwereld. En waardoor dat je als kind een stukje geïndoctrineerd wordt met het idee, this is the only way.
Ja.
En dit is de manier waarop het gaat. Terwijl dat je juist als kind heel veel variatie nodig hebt. Zeker vanaf, ik ben er vanaf lagere schoolleeftijd, 5, 6 jaar, vind ik eigenlijk dat kinderen veel meer in onze village zouden moeten opgroeien. Hè? Veel meer activiteiten zouden moeten doen buiten het gezin. Voor die leeftijd, liefst met mama en papa zo close mogelijk binnen het gezin. Maar vanaf de leeftijd van lagere school, zoveel mogelijk buiten het gezin, om zoveel mogelijk van die verschillende interacties en input te krijgen en ervaringen te krijgen. En dan zouden we misschien al wel geleerd hebben, wij in ons geval, als we jonger waren, hoe dat we... Want uiteindelijk mijn weef, zoals die nu beschreven worden in Human Design, ik herken die wel van als ik kind was. Hè?
Ja.
Maar die zijn zelf door mijn ouders, mijn gezin, maar ook door mijn klasgenoten en zo in de tijd gewoon de kop ingedrukt. Hè?
Ja.
Het is mijn tribal wave, dat is zo een die zo opbouwt, en dan ontploft je. Ja, ik had dat als kind ook. Ik kon het liefst een meisje van de klas zijn, die altijd, ik weet niet hoe alles kon verdragen, maar op een bepaald moment ontplofte ik. En dat werd niet geapprecieerd, want die ontploffing was te hevig. Was te disproportioneel voor heel veel mensen, laten we het zo zeggen. En hoe zou het zijn als we gedurende onze hele jeugd die kennis mogen krijgen en mogen omarmen, in plaats van dat je op je 47ste er moet achterkomen, dat je eigenlijk een rollercoaster moet leren kennen.
Ja, en ik denk ook van hoe dat nu gebeurt binnen onze maatschappij, van die tribe ontbreekt heel vaak, of is te veel op afstand. Waardoor dat je eigenlijk heel vaak in de tunnelvisie zit van het is zo bij mijn man en het is zo bij mij, dus zal het zo wel bij de kinderen zijn, een van die twee manieren. Maar dat kan nog helemaal anders zijn, maar we hebben te weinig voorbeelden van andere mensen van hoe dat het ook zou kunnen zijn.
Mm-hmm.
Dat je te veel doortrekt wat dat er bij jou geldt, dat dat ook bij jouw kinderen geldt. Maar ja, dat werkt dus niet. Hè?
Ja, en daarom is het zo belangrijk, mijn gaan naar de jeugdbeweging bijvoorbeeld.
Die van mij wilde niet, helaas. Ik heb dat heel graag gewild, maar...
Maar dat, het is iets wat ik hen ook verplicht, zolang ze geen andere hobby hebben, zoals...
Ja, ze hebben een alternatief gevonden.
Die van u hebben misschien een alternatief, maar die van mij zijn niet geïnteresseerd in andere dingen. Dus voor mij moeten ze naar de jeugdbeweging gaan, juist omdat ze daar leren met al die karakters omgaan. Met,
ja.
Nu klinkt een beetje pejoratief, alle lagen van de maatschappij, alle soorten kinderen, van welke afkomst ook, van welke sociale achtergrond ook, dat ze dat eigenlijk daar leren om die verschillende facetten te zien. Ja. Het is natuurlijk niet zo'n grote jeugdbeweging en blijft natuurlijk altijd in je eigen gemeente een beetje hangen.
Mm.
Maar die veelheid aan interactie, die missen we eigenlijk heel vaak. Daar hebben we een tekort aan.
Dat merk ik ook. Ja, Annelies ging hier naar dorp in school. Dat was... ik denk dat er 1 gekleurd kind was. In heel de school. Nu is het al wat meer ondertussen. Het is wel aan het evolueren, maar was nog wel heel eenzijdig. Hè? En ik ben heel blij toen mijn zoon naar dat buitengewoon onderwijs ging. Van, wat een variatie dat daar zit. En dat was... Het is echt fijn om te zien dat er met al die kinderen overweg kan.
Ja.
Dus... Dat missen we een beetje in onze maatschappij, inderdaad. En dat helpt natuurlijk van hoe meer variatie dat je ziet, hoe meer voorbeelden dat je hebt, hoe beter dat je kan zien van, oké, die doet dat zo en die doet dat zo. Dus als ik het anders doe, is dat ook oké.
Mm-hmm.
Nu zien we vaak maar 1 of 2 beelden, zo allemaal redelijk hetzelfde, maar ja, het is verruimend als je ook kunt zien hoe dat bij anderen gaat. Hè?
Ja, je leert jezelf kennen door in interactie gaan met die ander.
Ja.
En als die anderen, hoe gevarieerder dat is, hoe beter en hoe sneller je jezelf leert kennen. Ja. Dat is eigenlijk, dat is de basis van mijn boek Relatie, Status, Geslacht. Dat is het eerste hoofdstuk en dan wordt het eigenlijk gezegd.
Maar dat is wel zo, want ik ben heel graag alleen. Hè, en vooral sinds dat ik dan thuis werk als ondernemer, is zo van, 8 uur, de kinderen zijn buiten. Yes, handjes dus van, ik ben alleen, ik kan doen wat ik wil. En ook tot mezelf komen, maar ja, dat is ook maar saai, hè, op den duur. Ik heb echt wel, ben nu echt wel terug zo in die periode van dat ik interactie zoek met anderen. En je merkt wel van, oké, als je dan een gesprek hebt, zo van, dat is niet altijd positief. Soms is daar iets waarin dat u triggert en dat je denkt van, zeg, en die andere, en die durft dat en dat. En dat zijn zo eerst zo dat stemmetje dat in weerstand gaat, hè. En oordeel, en dat mag nu, en dit, ik ben het er helemaal niet mee eens. Totdat je dan laat bezinken van, allee. Dat is ook pas sinds die burn-out dat ik zo bewust ben van, oké, maar dat die ander iets zegt, dat ligt niet aan die ander, maar dat ligt aan mij en wat dat die heeft losgemaakt in mij. Mm-hmm. En dan is het interessant om te gaan zien, om jezelf beter te leren kennen van, maar wacht. Dat is daarin dat dat mij pijn doet, omdat ik dat en dat en dat meegemaakt heb. En dan kun je daaraan beginnen werken van, eigenlijk is dat gewoon iets van jezelf dat mag geheeld worden. En dan groei je weer een beetje. En dat is inderdaad, als je die interactie niet hebt met anderen, dan kom je dat niet tegen. Dan zit je in je eilandje, alles is goed, maar dan gaat het nooit veranderen. Dat is saai.
Maar we komen nu eigenlijk op dat gebied uit een heel interessante periode. Hè? Want ja, voor de coronacrisis denk ik dat we allemaal wel redelijk druk waren en met heel veel dingen bezig. En er was wel redelijk wat interactie. We hebben dat het begin van de coronacrisis heel hard gevoeld, dat die interactie weggevallen is. Hoewel voor mij dat ook wel zoiets had van,
Ik denk dat het voor velen ook wel even was van, goed dat de rust komt. Hè?
Ja. Maar nu, ja, we zijn nu 2 jaar later en dan voel ik wel af en toe zo eens van dat ik de interactie wel gemist heb.
Ja.
Niet echt mis op het moment, want ik ben gewoon aan het gebrek eraan. Niet echt tekort, maar ik ben gewoon aan de huidige situatie. Maar ik merk wel bij mezelf dat ik soms wel verwonderd kijk naar hoe was het voor de coronacrisis. Waar dat ik dan echt wel keiveel deed. Als ik dan zo op Facebook komen dan zo herinneringen voorbij. En dan denk ik, amai, en ik was daar, en ik heb dat gedaan, en ik heb die beurs gedaan, en ik heb dat gedaan. En dan denk ik, amai, dat is een keilang geleden dat ik nog ergens onder de mensen ben geweest, dat ik wat ben gaan netwerken, bijvoorbeeld. Maar ergens worden we eraan gewoon aan het feit hoe dat onze situatie is. Het is pas wanneer we het tekort voelen, eigenlijk, hè. Dat we terug gaan getriggerd worden. Dus overvloed, dat is zalig en dat is goed. Maar tegelijk hebben we ook wel af en toe periodes nodig dat we minder overvloed hebben om terug getriggerd te worden.
Ja, ik ging zeggen, minder overvloed. Voor jou is overvloed juist exact krijgen wat je nodig hebt op dat moment. Dus dan heb je een tekort. Maar inderdaad, om ons even weer bewust te maken van dat we andere momenten dat tekort niet hadden.
Dat is gelijk eigenlijk gelukkig zijn, hè. Is pas, als je altijd gelukkig bent, dan besef je niet dat je gelukkig bent.
Ja, soms moet je echt tegenovergestelde ervaren om te beseffen van, dat was goed.
Mm-hmm. Ja. Jij werkt met geldarchetypes. Human design is iets van je dingen dat ik ook via je heb leren kennen, maar je werkt ook met geldarchetypes.
Ja. Dat is eigenlijk een beetje een vereenvoudigde vorm.
Wat mij daar enorm in interesseert, is eigenlijk, ik vergelijk geld heel erg met seks. Ja. Omdat dat allebei gaat om een vorm van energie. Het is eigenlijk een
energieuitwisseling.
Geld is een materialisatie van je energieuitwisseling. En seks is een verlichamelijking van je energieuitwisseling. En dat wil niet zeggen dat seks energie is of dat geld energie is. Maar het is een iets wat zichtbaar maakt. Wat dat de energieuitwisseling zichtbaar maakt. Ja. In hoeverre zijn die geldarchetypes, en je zult daar misschien nog niet over nagedacht hebben, maar ook toepasbaar in relaties en seksualiteit?
Absoluut in relaties. Ik heb heel veel geleerd op dat. Dat was een van de eerste stapjes. Ik kende die geldarchetypes voordat ik human design kende. Ja, en eigenlijk elke persoonlijkheidstest, die brengt u iets dichter bij jezelf en beseft van, oké, dit is hoe ik werk, dit is hoe de ander werkt. Met een paar tips en lijntjes van, oké, dat zou zo kunnen zijn. Binnen de relatie heeft dat wel veel duidelijk gemaakt in de zin van, ik ben een romanticus, ik geniet graag. Dat is echt mijn ding van, ik verdien het wel van even een pauze te pakken en zo van, alles wat dan met geld te koop is, zo van, dat maakt mij gelukkig. Mijn man is een verzorger, een verzamelaar. Ik wil het vooral over zijn tweede archetype hebben. De verzamelaar, dat is degene die makkelijk kan sparen en die juist niet zoveel luxe nodig heeft of absoluut geen geld wilt uitgeven. En ja, we merkten af en toe wel dat dat botste tussen ons twee. En in de plaats van, vroeger zou ik daar verwijten over gehad hebben, van ja, je hebt oordelen over hoe dat ik geld uitgeef en je zegt dat ik te veel geld... Allee, zo, ja, dat daar wat discussie ontstaat, terwijl dat... Nu is het zo van, ik kan hem tonen als hij even in paniek schiet, van, gaan we wel genoeg geld hebben? Kan ik zeggen van, ja, maar kijk, ik kan het met rationele dingen uitleggen, met de cijfers, met de economie en ook gewoon van de bankrekening, van kijk, dat is hoeveel dat erop staat, het is oké. Maar hij kan mij dan ook wel weer doorgeven. Want als ik in de winkel sta en ik wil iets kopen, dan gaat dat stemmetje in mij van, heb ik dat echt wel nodig? Of is dat hier weer een excuus omdat ik even die endorfines nodig heb van dat kopen en zo, dat ik iets anders probeer weg te drukken? Want ja, die emoties als romanticus, die wegdrukken, dat is niet goed voor je portemonnee. Mm-hmm. Dus de interactie van die twee archetypes zorgt er eigenlijk voor dat we samen meer in balans zijn.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat wel binnen een relatie heel belangrijk is. En als we... Op seks heb ik er niet echt over nagedacht.
Dat is meestal niet dat zo. Dat is iets waar dat ik zelf heel hard op bots. Waar dat ik probeer... Ik heb dat eigenlijk altijd geprobeerd van het begin van mijn praktijk. Om alles wat dat ik leerde, gaande van EFT tot bakbloesems, te gaan toepassen in seksualiteit. En ik heb altijd gemerkt dat op heel veel weerstand stuit.
En hoe bedoel de weerstand? Want ik vind dat juist... Maar dat is misschien ook omdat ik u al langer ken, want je hebt al enorm mijn ogen geopend. En,
ja, maar, omdat ja. Als je die dingen specifiek gaat inzetten in seksualiteit, bij seksuele problemen, wat perfect mogelijk is, hè, want bijvoorbeeld bepaalde vormen van seksuele problemen hebben te maken met een gebrek aan zelfvertrouwen. Dus als je een bakbloesem pakt...
Ja.
Die wat aan je zelfvertrouwen werkt, dan zou dat... Ik bedoel, puur theoretisch is dat al, vind ik, een zeer plausibel theoretisch model. EFT ook zo. Ik herinner mij dat ik in mijn opleiding EFT zat en dat ik een boek kreeg van een Amerikaanse coach. How to Want Sex Again. Die werkte met EFT rond seksualiteit en seksuele problemen en seksuele trauma's. En ik merkte dat als ik daar elke keer in de les over begon, dat daar zo'n weerstand kwam. Zo van, ja, maar we gaan niet over seks hebben. En we gaan dat niet gebruiken voor seks. En daarom mijn vraag naar uw archetypes. Waarom? Omdat ik kan me voorstellen, iemand die, gelijk jij zegt, een romanticus.
Mm-hmm.
Die geniet, die ook op seksualiteit, zoals die geniet van geld en van materiële dingen, ook geniet van seksualiteit.
Uiteraard.
Want dat is iemand die een verzorger is.
Ja.
Dat in het gebied, typisch voor een verzorger, als ik uw archetypes goed begrijp, is iemand die wil zorgen voor de ander, die het geld liever uitgeeft voor iemand anders.
Ja. En ik kan me voor...
Ik dus. Die het geld liever uitgeeft voor iemand anders. Ook iemand is die in bed...
Ja, meer aan de ander denkt dan aan zichzelf.
Meer aan de ander denkt dan aan zichzelf. Dus op zich zijn die geldarchetypes, denk ik, ook wel een... Ik zou die kunnen herschrijven, bij wijze van spreken, naar seksarchetypes. Misschien moeten we dat eens doen.
Ja,
de vierde boek is geboren.
Nee, maar dat is wel, want ik heb een vriendin die aan het omzetten is voor auteurs. Omdat daar ook allemaal verschillen zijn van... Het gaat allemaal over de blokkades die je tegenhouden om iets uit te voeren. En of dat nu rond geld is, of rond seks, of rond schrijven.
Ah, dat is wel interessant.
Het is zeker mogelijk. Dus dat lijkt me wel interessant om verder te onderzoeken.
Om dat verder te onderzoeken. Omdat we eigenlijk... En je merkt daar al direct de weerstand van de maatschappij. Hè? Omdat je elke keer weer... op die manier hebben we daar nog niet over nagedacht.
Ja.
Of op die manier hebben we daar nog niet naar gekeken. Tot volledige weerstand van... je gaat mijn product, je gaat mijn techniek niet misbruiken in seks. Hè? Zo, dat je soms echt de weerzin van je gezicht leest. Terwijl dat natuurlijk ook wel... Ik dat ergens ook wel begrijp. Hè? Want we zijn naar dezelfde shiatsu-therapeut een tijdje geweest... Mm-hmm. Dat heeft geweldig veel gedaan voor mijn seksleven. Mijn man vroeg dan altijd, wanneer ga je nou eens naar Jessica? Want als ik terugkwam van Jessica, en dan was het wel altijd allemaal een beetje losser en allemaal een beetje rustiger en ontvankelijker. Dus het is wel zo dat seks een bijproduct is en we daar misschien niet rechtstreeks op moeten focussen.
Wat maar alles eigenlijk? Want geld is ook maar een bijproduct van uw gedachten en uw ideeën dat je hebt. Zoals inderdaad dat gebrek aan zelfvertrouwen voor in bed bijvoorbeeld helemaal te kunnen opengaan. Maar dat is hetzelfde voor zelfvertrouwen om geld te ontvangen. Als je geen zelfvertrouwen hebt in bed of in je gezin, dan ga je ook geen zelfvertrouwen hebben om jezelf te gaan verkopen om meer geld te ontvangen. Dus alles komt telkens weer terug en ik vind het altijd een mooie ingangspunt. Van mensen komen bij mij omdat ze een probleem hebben met geld, maar eigenlijk is het probleem niet met geld. Mensen komen bij u omdat ze over seks willen hebben, maar eigenlijk is hun probleem helemaal niet over seks.
Ja, dat is de ingangspoort.
Ja, het ingangspoort, maar dat is juist heel mooi daarom. Maar het maakt niet uit, die human design of EFT of de geldarchetypes, je kunt dat op alle vlakken van je leven doen. Hè. Dat is eigenlijk gewoon van, waar is de pijn momenteel het grootst bij de persoon die naar u luistert? Eigenlijk. En die zoekt dan van, ja maar, is seks mijn grootste pijn? Stel nu dat wij alle twee identiek dezelfde methodes zouden hebben om mensen te helpen. Maar ik werk rond geld en jij werkt rond seks. De persoon die zegt van, oeh, ik heb een probleem rond seks, want ik wil met mijn man dit en dat. Ja, die gaat naar u komen. En
ja.
Diegene die meer wilt verkopen, die gaat naar mij komen. Maar uiteindelijk,
die het probleem ziet met geld gaat naar u komen. Ja. Maar eigenlijk zouden ze wel gewoon ons naar elkaar door kunnen sturen.
Dus dat, en het, de persoon die naar mij komt omdat dat zichtbaar wordt in geld, het is een mooie omschrijving, dat probleem zichtbaar wordt in geld, die gaat naar mij komen. En hopelijk kan ik die dan helpen met zijn of haar probleem rond geld. En dat er dan ook een relatie is met die seks dat er gebeurt. Van dat daar ook een evolutie in is. En hetzelfde, die komt naar jou voor seks en dat er dan ineens ook meer geld toe komt. Alles is gewoon verbonden. Ja.
Ja, en dan zo komen we eigenlijk altijd weer ook met hoe dat we onze kinderen eigenlijk daarin, mijn volgende boek gaat, de titel is nog niet helemaal, hè, relationeel en seksueel en relationeel opvoeden.
Ja.
Maar eigenlijk is daar ook, hè, het relationele opvoeden is de basis die eigenlijk eerst moet komen. Hè. En dat doe je door gewoon op te voeden, punt.
Ja.
maar het is pas, en dan als bijproduct is er later een goed seksleven of een voldoeninggevend seksleven, of hoe dat je dat ook wil invullen. Maar ja, dat weet je nu nog niet. Hè. Dat is op zich niet het doel op zich. Je bent nu bezig met opvoeden.
Ja.
En het is pas later dat daar het volgende doel. Het is pas als je een probleem hebt rond seksueel opvoeden. Dat mensen zeggen van, wauw, moet ik dat bespreken met mijn kind? En dan krijgen ze al die messengerberichtjes. Nee, hoe zeg ik dat? Deze week nog, help mijn dochter, iemand. De pure praktische manier van waarop dat we dingen doen, daar lopen we heel vaak in vast. En dan komen we weer door gebrek aan interactie, gebrek aan voorbeelden.
Ja, en ook omdat onze generatie is opgegroeid van, we leren niet over geld, we leren niet over seks. Dan moet je maar ontdekken wanneer dat je dan volwassen bent. En ik ben heel blij, hoe lang kennen we elkaar nu al?
12 jaar.
Nee, 10 jaar. Want mijn zoon, ik was net zwanger van mijn jongste, die is nu 10.
Ah ja.
Maar dat ik zo, en toen was je zelf nog geen sekscoach. Dan waren we daar nog totaal niet mee bezig. Ik heb je daarin zien groeien. En elke keer was ze van, waarover praat die ze van? Dat was wel heel erg buiten mijn comfortzone. Maar ik vond het heel fijn dat ik daarin ben kunnen groeien, want die eerste jaren van de opvoeding van de kinderen heb ik heel weinig getoond rond seks. Dat was echt zo, heel ver van mijn bedshow als kinderen zo. En ik ben heel blij dat nu dat ze tieners zijn, dat ik ondertussen al zo lang naar jou geluisterd heb, dat er al zoveel kwartjes zijn gevallen van hoe dat het vroeger ging en hoe dat we het nu anders best doen om te zorgen dat bepaalde dingen niet voorkomen als ze later zijn, als ze gewoon sterk in hun schoenen staan qua seks en goede, voldoeninggevende seksuele relaties hebben. Dus dat ik dat nu tijdens een 10 jaar toch een beetje kan rechttrekken, dat gebrek aan gesprekken daar rond. En Ja.
Ja, en ik denk dat het belangrijk is dat kinderen daarin... Ik heb dat altijd tegen mijn zoon gezegd toen hij thuis was. Nou, we krijgen seksuele opvoeding. En heb ik altijd gezegd, de belangrijkste lessen in seksuele opvoeding, die heb jij al gehad.
Van mijn zoon zijn
geen twee. Ja. Van mij en mijn man. En dan zag je hem met zijn ogen draaien. Ja. Maar ja, dat is juist... Het feit van dat het zoveel belangrijker is om dat relationeel stevig te krijgen, relationeel opvoeden, en dat doen we automatisch, want we willen van onze kinderen zelfstandige, ja, emotioneel gereguleerde mensen maken die zich goed kunnen hechten.
Ja.
En dat zijn allemaal dingen waar dat we van in het begin mee bezig zijn. En zodat die... Hetzelfde is op gebied van werk ook, en we willen ze wel een diploma geven, maar eigenlijk is het zoveel belangrijker dat ze een mens zijn die kunnen samenwerken.
Mm-hmm.
En die zich in een groep
kunnen... En dat ze plezier hebben met wat dat ze doen.
En die zich in een groep kunnen positioneren en stand houden.
Onze generatie was nog van, doe maar dat, daar kun je later een goede job in vinden. Maar niet noodzakelijk je geluk in vinden.
Nee.
Dus, maar inderdaad, ja, het toont al heel veel... Wat ik merk, vooral in de loop der jaren, is dat mijn weerstand tegen seks, tegen daarover praten, enorm verminderd is. Waardoor dat het nu wel makkelijker is met de kinderen, nu dat thema zo hard naar boven komt. Mijn dochter heeft ondertussen jaar aan regels. Mijn zoon die begint ook wel meer en meer aandacht te krijgen voor wat dat daaronder hangt. Van, tje, hier groeit een haartje, mama. En dan is van, ja, en ik wil seksuele opvoeding. Zo, ja... Hoe leuk dat daar is, dat ik dan gewoon heel rustig kan verwijzen naar situaties binnen het gezin of zo, dat ik daar veel rustiger in kan antwoorden. En ik denk dat als we zelf nog daar te veel tegenaan botsen, tegen dat thema, omdat dat ja, zo stilgezwegen is, van, dat dat dan ook moeilijker is om dat over te brengen naar je kinderen. En zoals dat je zegt, ze leren het meest van de interactie. Maar als je dat zelf allemaal afschermt van je kinderen, ja, dan zien ze die interactie niet. Dus het is wel belangrijk om dat gewoon open op tafel, hetzelfde met geld... Mijn man en ik hebben regelmatig aan tafel gewoon een gesprek over geld. Van, zo, zeg, onze aandelen doen het precies niet zo goed momenteel. En dan zo hij soms een beetje in zijn pank. Van, ja, maar gaat dat wel goed komen? En ik dan met de ervaring en iets meer geloof in overvloed. Van, ja, maar ja, nadat er een crash is, gaat het altijd wel terug beter. En we mogen nu zeker niet uitstappen. Dan is het gewoon, dan hebben we eigenlijk niks verloren. En dat belangrijk is dat de kinderen daar gewoon bij zitten. Dat gewoon logisch is dat je over geld praat aan tafel. Mm-hmm. En dat daar... Ik denk dat... Had jij dat niet een keer gezegd van... Ik wil dat praten over seks... Nee, dat is over geld dat ik dat tegenkom ben. Eigenlijk die wilde van... Dat geld een gesprek werd... Dat evenveel lading had als... Mag ik eens het zout, alsjeblieft?
Ja, en voor seks is en, dat hetzelfde.
Ja, inderdaad. Van, we moeten daar vanaf van al die laagjes op dat geld, op die seks... Dat is eigenlijk gewoon een deel van het leven. En hoe makkelijker bespreekbaar dat je dat maakt... Hoe makkelijker dat later gaat worden om daarmee om te gaan.
Ja, en we schermen daar heel veel af, uit en angst.
Wacht, mag ik even iets zeggen? Want ik heb een ingeving. Je zegt, die interactie is zo belangrijk in relaties. Maar niet alleen in relaties, ook interactie met geld, interactie met seks. Als jij nooit over geld of seks praat tijdens een opvoeding, dan hebben ze die interacties gemist. En dan moeten ze die gaan goedmaken wanneer dat ze volwassen zijn. Terwijl dat eigenlijk, het is niet alleen de... interactie met de gezinsleden en met andere mensen nee, in de tribe, dus ook met die topics.
Dat is een basis, hè.
Ja.
Ik vergelijk eens in mijn boek Relatiestatus geslaagd met de Lego-plaat, hè. Een grote bouwplaat waar we Lego-blokjes op zetten. Elke keer als we iets vertellen, als we iets tonen, als we iets uitlokken. Hè? Want interactie is meer dan alleen... Ik zet het daar en doet er dan niks mee. Interactie is ook reactie uitlokken, hè? Reageren op. En we zetten elke keer Lego-blokjes als er zoiets gebeurt. En ja, dat moet geen Taj Mahal zijn, dat bouwwerk. Een goede stevige rots is al heel goed. Dat is al... Maar het is vooral belangrijk dat daar iets staat vooraleer dat kinderen in de maatschappij gedumpt worden. Want dat is wat nu heel vaak gebeurt. Over heel veel onderwerpen, zoals seks en geld, wordt alleen aan de keukentafel gepraat. Wat heel goed is als daar al over wordt, als er al over de keukentafel over wordt gepraat. Maar waar dat eigenlijk aan de keukentafel wordt gepraat, en waar dat je dan eigenlijk, als daar een lege Lego-plaats staat, en dan word je gedropt als volwassene in een maatschappij met een hoop oordelen. Een hoop vooroordelen, overtuigingen die zeer beperkend zijn en heel erg in tekort denken.
Ja.
Ja, dan valt dat eigenlijk op een lege plaats. En dan valt dat heel hard.
Ja.
En het is onvermijdelijk, er zullen altijd aspecten in je leven zijn waar je lego plaat een stukje leeg blijft en het gaat hard vallen. Ja, je kan niet alles in het leven voorzien.
Nee, maar het voordeel is wel, als je op de andere vlakken wel al goed gebouwd hebt, dat ze daar die skills wel van kunnen gaan leren. Van, ah, zo heb ik dat toen gebouwd, nu kan ik dat dus ook herbouwen. Maar als ze op geen één vlak die skills leren, dan zit ze van, maar hoe moet ik dat bouwen?
Ja, dat maar dan het, is ja. Ook, het is ook van hoe dat we als ouders zo, ja, het, als je dingen, als je bewust, hoe erg is het als je als ouder bewust je kind een lego plaat geeft? Het zeggen van,
maar dat was vroeger wel zo.
Ik wil het daar niet over hebben. Ja.
Maar dat was vroeger wel van, je mag het daar niet over hebben.
Je mag
hebben,
het
hè?
Daar niet over hebben.
Dus, en heel die generatie is nu, je merkt wel heel veel mensen die nu ja, levenservaring opdoen. Van, ha, misschien moeten we dat toch eens anders aanpakken. We leren bij en als maatschappij ook. Hè? Dus ik vind dat wel goed.
Nu, ik denk niet dat ouders echt, ik geloof dat niet in dat ouders bewust een lege plaat voorschrijven.
Absoluut niet bewust, want dat wil zeggen dat ze daar...
Misschien kinderen daar en psychopathische, narcistische ouders, die, de ouder die denkt dat hem. Maar zelfs dan denk ik niet dat iemand bewust zijn kinderen een lege Lego-plaat meegeeft naar volwassenheid. Staan er een paar blokjes verkeerd, uiteraard.
Dat ik denk dat we daar realistisch in moeten zijn. Ik ben heel zeker dat ik bij mijn kinderen een paar blokjes verkeerd heb gezet.
Ja, maar ik zie in mijn praktijk ook de zondagskinderen, hè. Die het allemaal, ja, waar dan een tasje mijn hals staat, bij wijze van spreken. Hè? Waar dan ze denken van, oh, het thuis, vroeger ging het toch wel geweldig goed altijd. En kijk eens, mijn mama en papa, die hadden echt een geweldige relatie. En ik wil dat ook. En niet meegegroeid vaak zijn in de relatie met hun ouders, die hun op een bepaald moment wel hebben willen vertellen van, ja, maar het is hier ook niet altijd roze geur en maneschijn geweest.
Ja.
Je als kind hebt dat misschien zo ervaren, maar ik wil dat toch even, nu dat je volwassen bent, even relativeren. Sommige mensen zijn daar dan op een of andere manier een beetje doof en blind voor en willen dan toch dat ideaalbeeld in hun eigen relatie en krijgen vroeg of laat tekst op hun neus. En want het is onvermijdelijk dat uw partner ooit verliefd wordt op iemand anders, dat hij eens meer aandacht en tijd gaat geven aan iemand anders of iets anders, hè? Een hobby of zijn werk. Hè?
Ja.
Het is onvermijdelijk dat uw partner al u gaat stretchen in al die situaties om u juist te doen ervaren en te doen leren.
Ja.
Maar dan zijn we weer bij overvloed in ideale wereld. Doet hij dat om beurten op verschillende situaties als jij er klaar voor bent? Op het juiste moment.
Maar daaraan ligt weer, het ligt ook weer aan die interacties. Hè, van inderdaad, je hebt een bepaalde verwachting, maar dan doet die andere persoon iets dat niet matcht met die verwachting. En daar moet je terug gaan bijsturen. Hè. En dat is belangrijk, dat we die skills leren aan onze kinderen. Dat het dat is een beetje flexibel zijn. Van, het gebeurt niet altijd zoals dat we willen dat het gebeurt. Ondanks dat we wel een voorbeeld hebben gehad. En zo zeker zijn van, het gaat zo zijn. Life happens.
Life happens. En hoe gaan we ermee om? Hoe leer ik de vaardigheid leren van, hoe gaan we om met life happens?
Ja.
Het is niet de vaardigheid van, hoe ga ik om met het leven, maar hoe gaat je om met het leven dat anders is dan het leven?
Ja.
En dat is de vaardigheid die we eigenlijk, denk ik, onze kinderen willen meegeven. De flexibiliteit, ik weet niet of dat het juiste woord is, en niet de vaardigheid van een leer mij gelukkig zijn, ook, maar leer mij ook omgaan met het ongeluk, met het ongelukkig zijn. Aan de vaardigheid om jezelf gelukkig te maken, zit ook de vaardigheid van, hoe ga je om met niet gelukkig zijn?
Ja, want ook daarin speelt dat human design weer een rol, in het feit dat wij emotioneel gedefinieerd zijn. Wij hebben op elk moment een gevoel, En dat kan perfect om geen enkele reden dan ook zijn dat jij jou vandaag niet goed voelt. En vroeger dacht ik altijd van, daar moet een reden voor zijn. Er moet iets van buitenaf zijn waardoor dat ik mij nu slecht voel. Maar eigenlijk heb ik zo geleerd bij human design, die golf is er met emoties. We moeten gewoon zien dat we er niet veel weerstand tegen hebben, zodat we erop kunnen zitten en dat we de dipjes niet uittrekken, omdat we er weerstand tegen hebben. Maar als het nu gewoon is, je wordt wakker met een beetje minder energie, dan zeg je van, goh, ah, wel ja, dan is het zo. Ik ga vandaag mezelf een beetje toelaten om dat dipje te hebben. En dan kan het zijn dat een half uur later dat je terug beter voelt. Maar als je de hele dag zegt van, ah, ik moet toch voortdoen, want ik heb dat dipje, maar ik moet dat echt wel gedaan krijgen, dan gaat u de hele dag slecht voelen.
En ook heel belangrijk dat in relaties je je niet verantwoordelijk voelt voor de emoties van iemand anders. En dat je partner
ook... Oh, daar heb ik lang last van gehad. Oh, mannetjes.
Dat je partner ook kan zeggen van, oké, je hebt een dipje, oké, ik aanvaard dat dipje mee met u. Ja. En ik ga daar ook niet tegen in weerstand.
En dat kan alleen natuurlijk als wij onszelf kennen. En ja, nee, dat kan ook als zij dat leren, dat mensen soms gewoon zich minder voelen en dat zij zich niet verantwoordelijk zijn. Ik heb de laatste tijd heel veel geweend. De zomer was er eentje van heel veel tranen. En vroeger zou ik dat problematisch gewoon zeggen, iemand moet mij controlen. Terwijl nu merk ik van, eigenlijk die tranen zijn goed, want dat is verdriet dat ik vroeger nooit geuit heb en dat er nu uit mag komen. En sindsdien merk ik ook dat ik de problemen van de kinderen ineens niet meer wil oplossen. Mm-hmm. Zo, als zij zich nu verdrietig voelen, ja... De romanticus in mij, als we het over de geldarchetypes terug even hebben, is degene die nogal die instant gratification, instante bevrediging. Ik heb dat heel erg. Ik herken dat heel erg in mijn zoon ook. Dus vroeger werd ik heel hard getriggerd in dat stuk van, ik wil dat zelf ook, dus ik wil zijn probleem oplossen. Dus heb ik hem, ja, ik denk dat ik hem soms te veel verwend heb. Maar dat zag ik toen niet. Mm-hmm. Ik zag gewoon een probleem dat moest opgelost worden. En nu merk ik van soms, hij wilde een nieuwe poster. Ik had hem dat beloofd dat hij dat kreeg. En hij had ineens in zijn kop gestoken dat hij dat wilde hebben. Maar ja, voor 6 uur bestellen is de volgende dag in huis. Het was 5 voor 6. En hij zat wanhopig te zoeken aan een poster dat hij dat de volgende dag kon hebben. En ik heb hem daar echt in gelaten, want ik wist dat dat niet mogelijk ging zijn. En ik heb gewoon dat verdriet kunnen laten zijn. En dat was dan wel heel mooi, want dan had er geen weerstand tegen. Hij heeft daar even doorgegaan. Ik heb het niet proberen oplossen. Ik heb er gewoon geweest. En ik dacht van ja, it sucks.
Het is ook
zo, ja. Ja, te van, het is nu eenmaal zo. Maar ik merk dat ik daar sterker in word. Mijn man heeft het ook opgemerkt van, je geeft precies niet meer altijd toe. Want dat was soms vaak een discussie van, je geeft zo snel toe aan hem.
Ja, maar de buitenwereld interpreteert dat als je geeft toe en je verwendt. Maar ja. Eigenlijk wilde gewoon als moeder wel de... Niet dat je kind afziet.
Nee, maar je moet wel ze leren omgaan met grenzen. En dat kon ik vroeger te weinig, omdat ik daar zelf ook problemen mee had. Nu heb ik dat probleem bij mezelf opgelost. En merk ik van, ik kan dat verdriet bij hem laten zijn. En mijn man zei onlangs van, ja, je geeft precies minder toe. En ik zei onlangs van, ja, ik moet zijn probleem niet meer oplossen. En ik ben dan ook naar hem toe duidelijk geweest van... Je moet mijn probleem ook niet altijd oplossen. En dan heb ik dat kunnen zeggen, van kijk, soms is het gewoon slecht. En dat is oké, maar ik merk dat ik dingen opruim van vroeger, van dingen die nog in mijn lijf zitten, die iedereen meemaakt. Hè. Je kunt, stel dat mijn ouders dat zouden horen, dat is geen verwijt. Het is gewoon iedereen pikt ergens wel een trauma op. Is het niet door de zussen, dan de vrienden of de vriendinnen of een liefje of iemand die gewoon op straat iets zegt van opmerking. Maar ik denk inderdaad, we moeten dat verwerken en verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen emoties.
Mm-hmm.
En als partner is het dan fijn dat je iemand hebt die je de ruimte daarvoor geeft. Net zoals dat ik nu de ruimte geef aan mijn kinderen, ben ik blij dat mijn man nu de ruimte geeft. En dat ik hem ook inneem, hè? Dat ik het ook zeg van, laat mij even, ik moet dat gewoon even eruit laten.
Ja, dat is iets wat we natuurlijk wel, zeker als vrouw ook en als moeder in een gezin heel vaak doen. We zijn de oplossers, hè? We zijn de fixers. En dat op een bepaald moment loslaten. Hè? Als mijn dochter heeft dan een probleem, ik zeg maar, ze heeft een pijntje. Ja. En dan zeg ik vaak, je hebt een pijntje, het is genoteerd. Dan was het, ik kan dat 6 keren herhalen. En dan zeg ik, daar is die of die oplossing voor. Laat mij weten wat de oplossing is.
Ja.
Maar nu gaan we er dan even... Dus als je met de oplossing weet, dan mag het afkomen.
Ja. Maar, of als je even wilt uithuilen, want als ik zit nu in die fase.
Wilt, oké, maar we gaan niet... ja, het is een val waar ik zelf ook heel vaak in trap. Om dan alle oplossingen op de wereld te blijven opnoemen.
Ja,
om dan, terwijl dat er eigenlijk heel veel dingen... Ja, niet te fixen is of niet moeten gefixt zijn. Hè? Nee. Dat het gewoon een uiting is van... Hè, als een onbenullig pijntje veel pijn doet, is heel vaak gewoon een uiting van een onderliggend verdriet of een onderliggende pijn die naar buiten moet komen. Nee. Nu, ja, ik ga heel eerlijk zeggen, ik wil mezelf daar niet idealer voor doen dan ik ben.
Het is niet omdat ik dat nu doe, dat ik dat altijd ga doen.
Het is met vallen en opstaan dat ik dat elke keer toch weer probeer te doen. En tot de vaststelling komt dat niet altijd lukt. Maar het is eigenlijk ja, de ruimte innemen voor je eigen emotionaliteit die je hebt. Ik ben de afgelopen maanden heel erg moe geweest. Begint op te klaren. Het zal dus misschien toch iets met mijn bril te maken gehad. Halleluja. Maar de ruimte te krijgen om dan ook te rusten, de toestemming te krijgen van bijvoorbeeld van je partner, om die dat duwtje in de rug neemt en zegt, als ik doe, dan zwak al maar aan, want het zou je niet een beetje in de zetel gaan liggen.
Daar was human design weer de redding voor mij, want ik ben een projector en ik kon dan uitleggen aan mijn man, ik heb helemaal niet zoveel energie als jullie. Dat is zo in mijn design, in hoe dat de astrologie op dat moment stond. En dat ineens oké was van, daarmee dat ik zo vaak dutjes wil doen. En nu zegt hem vaak zo van, kruip maar even in je bed. En zo van, eigenlijk.
Ja.
Dus... Omdat het soms moeilijk is om onszelf toestemming daarvoor te geven. Hè, zo.
Ja, dat is, hè, we zoeken altijd externe toestemming.
Ja,
dus ik ben blij dat hij die af en toe heeft. Of in onze partner. Of, we zoeken eigenlijk heel vaak externe toestemmingen. En ja... Hoe zou het zijn? Hoe regenererend zou dat zijn in je relatie als je niet altijd externe toestemming moet hebben?
Maar het gaat daarom om ruimte voor de ander te laten, om te zien dat de ander ander is. En dat kan inderdaad weer
aan de interactie. En dat is ook weer vaak een tekortdenken. Hè? De wereld kan draait niet door zonder mij.
Ja.
Als ik nu ga rusten, dan is dat en dat en dat niet gebeurd. Hè? Dan hebben ze dat en dat en dat niet in orde.
Ja.
Wie gaat het dan doen?
Ja.
Als ik het niet doe, wie gaat het dan doen? Als ik deze avond niet kook, hebben ze geen eten. Terwijl je soms af en toe zou moeten zeggen, ja, dan hebben ze geen eten.
Ja.
Het onszelf heel vaak denken dat er geen ruimte is.
Ja.
Dat we niet de tijd en de ruimte hebben.
Ja, dat merk ik ook heel erg aan mijn burn-out. Ik weet dat... Ik was dan in behandeling bij een homeopathe. En die zei... Het lijkt mij alsof dat jij eens naar Inge moet gaan, de perfectionisme coach. En ik dacht, de perfectionisme coach? Ik ben helemaal geen perfectionist. Ik doe niks de ganse dag. Dus ik werd een beetje boos, maar ik dacht van, ja, die stuurt mij daar naartoe. Ik zal maar gaan, zeker. Ik liet mij een beetje lijden toen, omdat ik ook niet veel energie had om tegen te sputteren. De eerste afspraak bij die perfectionisme coach. De kinderen waren toen nog klein en mijn zoon kreeg nog borstvoeding. En ja... S'nachts, als die wakker werd, was het maar al te logisch dat ik opstond. Want als mijn man opstond, ja, dat was niet oké, want die had geen borsten, hè, die moest bij mij zijn. En dan vroeg ze aan mij, van, kun je soms af en toe s'nachts dat overlaten aan uw man? En nog voordat ik mijn antwoord had gezegd, antwoordde zij, ah nee, want jij doet dat beter. En zo met verschillende dingen. Ze stelde mij een vraag en voordat ik het antwoord gaf, gaf ze zij al exact wat ik zou antwoorden. Dus oké, ja, toegegeven, ik was dus inderdaad heel perfectionistisch, maar die noemen zich... Een perfectionist noemt zichzelf nooit een perfectionist, omdat het nooit goed genoeg is. Dus uiteraard resoneerde dat niet.
Een perfectionist denkt dat een perfectionist altijd perfect is.
Ja, ja.
Terwijl een perfectionist eigenlijk iemand is die het gevoel heeft er nooit in te slagen perfect te zijn.
Nee, inderdaad. Maar dus, dat toonde maar van... Ik gaf mijn man niet de ruimte om die plek in te pakken. Ik nam die helemaal in. Nee, dat is mijn verantwoordelijkheid. Terwijl dat eigenlijk had ik gewoon hem een beetje ruimte gegeven en een beetje tijd, had dat ook waarschijnlijk wel gelukt. Oké, niet altijd. Hè. Soms zal mijn zoon echt wel mij nodig gehad hebben, maar ik heb hem nooit een eerlijke kans gegeven daarin op dat moment. Omdat ik zo hard in die tunnelvisie zat en dat ik inderdaad de ruimte niet liet. Dus. Mm-hmm. Ruimte laten voor iemand anders is ook heel belangrijk.
Ja, dat heeft... Dat is ook weer dat we heel vaak in tekort denken.
Mm-hmm.
Omdat we eigenlijk eens denken van, ik kan het zelf beter. Is ook in tekort denken. Want ja. Ik ben de enige die dit kan.
Ja, terwijl er zijn heel veel andere mensen.
Terwijl je mensen die net hetzelfde kunnen. Het
zal misschien wat langer duren, maar dat is daarom niet slechter.
En misschien zelfs een aantal die het nog beter kunnen dan
je. Inderdaad. Goh, hoe zou dat zijn? Oh, zalig.
Dat is, ja, en dat is ook als ondernemer, hè? Ja. Nou, denk ik, hè, als we daar naar overvloed kijken, als ondernemer is dat ook altijd een hele grote valkuil. Hè? Van, ja, ik ben de beste. En oei, ik vind, die is concurrentie voor mij. Die gaat
ja, dat ook. Maar gewoon wat je daarnet zei, is al enorm hard binnengekomen. Goed. Ik heb een tijd lang veel uitbesteed, omdat ik inderdaad dacht van, ik wil het aan een ander geven. En ik heb er vanuit het ding van, ik heb er zelf geen zin in. Maar nooit vanuit het gedacht, misschien is die ander daar beter in.
Mm-hmm.
En ik merk nu wel van hoe dat dan... Ja, die samenwerkingen zijn nooit echt goed vlot verlopen. Omdat ik natuurlijk altijd in dat gedacht zat van, ik doe het altijd beter. En ik had ook altijd veel commentaar, want dat was niet goed en dat was niet goed. Maar natuurlijk, als je begint met het idee van, ik doe dat beter... Ja, dan ga je nooit vertrouwen hebben in de ander. Terwijl dat als je vertrekt vanuit de instelling van, wat als ik iemand vind die dat beter doet?
Mm-hmm.
Ja, dat is een heel andere samenwerking, hè? Ik denk dat ik klaar ben om eindelijk terug wat uit te besteden. Ik heb het lang bij mij gehouden. Maar nee, hoe zou het zijn als iemand het beter kan? Ja,
ja en het... Weet je, dat is ook een stuk zelfvertrouwen hebben. Erkennen dat iemand anders iets beter kan dan jij. Ja. En dat dat oké is.
Ja. En ook binnen je relatie, hè. Uw man.
Ook in je relatie en ook in je seksualiteit. Ja, er zijn vrouwen mooier dan ik.
Ja.
Ongetwijfeld.
Daar ben ik vrij zeker van, ja.
Dingen. En er zijn vrouwen die mijn man waarschijnlijk ook mooier vinden... Enfin, mijn man, een vrouw die mijn man mooier vindt.
Ja.
We zijn daar ook altijd heel open over in onze relatie. Maar ik ben er wel.
Ja.
Ik bedoel, hij kan misschien Tessa en Gray en al die mooie vrouwen mooier vinden dan mij. Of zeggen van, wauw, dat is een toffe madame. Maar die ligt wel niet naast hem in bed elke avond. Ja. En heel veel vrouwen voelen zich daar dan ook een stuk door ondermijnd, om het zo te zeggen. We denken ook heel vaak in tekort in seks.
Ja.
Als we afgewezen worden, als we zeggen van, ik heb vandaag geen zin, dan denken we heel vaak in tekort. In seks. En dat is de basis.
Dan zie mij dat graag of zo, dan is het niet meer aangetrokken of zo. En, dan,
ja.
En vooral ook, ik denk dat we daar ook eerlijk moeten zijn, in een relatie is het niet altijd dat je, ik denk dat je daar ook al een paar keer over gesproken hebt, dat je 2 keer per week gemiddeld seks hebt. Hè. Soms gaat dat wat meer. Soms zijn er ook hele periodes waar dat vele minder is. Maar dat je dan inderdaad te veel op jezelf gaat trekken van, hij ziet mij niet meer graag. Hij vindt mij niet meer mooi. Allee, dat zijn zo van de typische stemmetjes die opkomen. Terwijl dat we daar ook wel het zelfvertrouwen in moeten hebben. Van, het kan zijn omdat je net kleine kinderen hebt en gewoon echt te moe bent. Of als je net je regels hebt. Dat gewoon, ik merk in de tweede helft van mijn cyclus heb ik veel minder zin in wat dan ook. Dan,
ja.
Dat er externe dingen zijn anders dan onszelf. Of dan, dat we het niet altijd op de partner moeten steken van, die ziet mij niet meer.
Ik was in de week nog aan het denken, eigenlijk als je in een lange relatie zit, dan zijn er gewoon 2 mensen met nood aan seks, die toevallig seks hebben met elkaar, omdat je niet helemaal samen in een relatie zit.
Ja.
Dat klinkt heel onromantisch, als ik dat zo zeg.
Ja.
Maar dat is eigenlijk de realiteit. Omdat, en dat doet niks af aan de kwaliteit, verre van. Of dat doet niks af aan de frequentie, of dat doet niks af aan de voldoening. Maar het feit is ook dat wij op die manier ons leven invullen en construeren. Ja. Namelijk, we gaan in een vaste relatie, omdat we dat veilig vinden, omdat er dan iemand is die er is voor ons, waaraan we ons kunnen hechten, waarmee we een gezin kunnen vormen, waarmee we een huis kunnen kopen en bouwen. onderschatten heel vaak de invloed die dat heeft, die woning en die, dat materiële dat je samen opbouwt. En daar, ja, daar raak je, dat klinkt dan zo negatief, daar raak je niet zomaar uit weg. Terwijl die zin in seks en die nood aan seks, die nood aan lichamelijk contact, iets heel ad hoc is. Gelijk ja. daar straks zeiden van, als je dorst hebt, moet je drinken.
Ja.
Ja, zoals net als seks, hè. Ik bedoel, als ik dan seks wil, ja, het is niet zo praktisch van eerst te gaan scheiden. Omdat ik zin heb in seks tegen dat ik gescheiden ben, is die zin, die zin die ik nu voel in seks al lang voorbij. Dus ja, dezelfde als, ja, ik heb eigenlijk zin om cola te drinken, maar ik heb dorst, dus ik drink water. Want er staat geen cola koud in de frigo. He, dat klinkt heel denigrerend als we zo praten over onze seksualiteit met onze partner, want dat is niet zo romantisch, dat is niet zo passioneel. Maar eigenlijk is dat wel de realiteit. Ja. In een langdurige relatie zijn we heel vaak gewoon twee individuen die nood hebben aan seks en die we bij elkaar gaan invullen.
Ja.
En ik vind dat is ook iets wat je kinderen mag meegeven. Dat die passie en die romantiek soms op tweede plan staan.
Ja.
En dat dat vaak gewoon praktisch zijn dingen zijn. En dat is een beetje hetgene waar ik ook haat aan heel veel van mijn collega's, die het dan altijd hebben over de passionele, seksuele energie die moet stromen en juicy. En dan denk ik, ja, ergens wel misschien.
Het is wel leuk als die er is, natuurlijk. Als, hè? En die als er je is, niet maar kunt zorgen dat die blijft leven. Maar als je 15, 20, 30 jaar samen bent, denk ik dat dat...
Maar je eet ook niet elke dag in een 4-sterrenrestaurant,
nee,
hè?
Dat is juist.
Bedoel, het is
ja, ik zou wel het is, willen,
het is gewoon dikwijls puree met een worst. Een wortelpuree met een worst en wat mosterd. En dan, ik moet eerlijk zeggen dat mijn man dan nog een betere maaltijd vindt. dan we chic uit gaan eten. En zo is het in seks ook. En ik vind dat heel belangrijk om dat niet als een tekort te zien. Ook dat is overvloed. Ja. Om op het juiste moment, hoe geweldig is het dat als je zin hebt in seks, dat daar iemand beschikbaar is. Ja. Die met u seks wil hebben op dat moment. Wauw. Dat is eigenlijk ook overvloed.
Ja, inderdaad.
En ook al is dat misschien niet altijd seks vanuit pure aantrekking, pure passie, pure liefde. En is dat gewoon op dat moment wat dan je allebei nodig hebt.
Wat dat moet niet zeggen.
Dat is ook overvloed.
Ja.
Dat het er is op het moment dat je het nodig hebt. En dat is ook iets wat we onze kinderen kunnen meegeven, denk ik.
Absoluut. Absoluut.
Celine, ik vond het heel plezant om met u te babbelen. Het is altijd plezant om te babbelen met mij.
Ja, jong, wij zouden een uur kunnen doorgaan. Nog zoveel dingen dat ik zou kunnen vertellen.
Maar we gaan toch eens moeten kijken voor die archetypes te vertalen.
Ja, dat gaan we eens oppakken.
Dat gaan we eens oppakken. Hartelijk dank voor hier in de podcast aanwezig te
zijn. Heel fijn dat ik hier mocht zijn.
Dit was weer een aflevering van de podcast We moeten het eens over seks hebben. Een podcast over seksueel en relationeel opvoeden naar aanleiding van het derde boek van Leen van Geebergen, Sexual Growth Inspirator. Leen van Geebergen schreef eerder al vrij af over seksuele burn-out en relatiestatus geslacht, over waarom dat we denken te falen in relaties, maar dat eigenlijk niet nodig is. Wil je meer weten over Leen en haar boeken? www.leenvangeebergen.be